onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Hieren, Hieren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, de verzen 32 tot en met 36. Psalm 119, de verzen 32 tot en met 36.
Make
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van de mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haastig wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het nu wederom, indien iemand een evangelie u verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb het ook zelf niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedelijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben niet wederom naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. En daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, terwijl hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heren gemeenschappelijk gebed. Heere, o, laat het voor ons niet te zwaar zijn uw woord wederom te verkondigen, want dat gij zoudt voorzien weerklank op de bergen. O, dan is het zo, dan valt het zo gemakkelijk. Opdat het niet zou zijn ploegen op rotsen, maar dat gij dat goede zaad mocht zaaien door middel van de prediking in een wel toebereide aarde. En dat we het ook met vreugde zouden ontvangen, hoewel niet gelijk dat zaad wat op ondiepe plaatsen valt, dat met een wettische vreugde ontvangen wordt en direct opkomt, maar als de vervolging komt, terstond geërgerd wordt. Maar dat we het met een vreugde des Heilige Geestes zouden ontvangen. En ook wortelen benedenwaarts, vruchten opwaarts. En dat het in u alles zou worden gezegend. Want aan uw zegen is echt alles gelegen. Ook de prediking van deze avond. Zegen het aan de harten van degenen die het horen. Van de meeluisteraars, van degenen die hier in dit kerkgebouw verkeren. O, dat het een plaats mag zijn. Een werkplaats des Heilige Geestes. En dat we die krachtige werking des Heilige Geestes mochten kennen. En ook mochten ervaren. Heere, dat gij de alleenwijze God zij, omdat er geen andere naam onder de hemel is gegeven, door welke wij moeten zalig worden dan de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat wij in hem alles mochten bezitten, ook de kennis aan de Vader en de Heilige Geest, de verzekering en de verzegelingen des Heilige Geestes, dat die in het leven mocht worden vastgemaakt in ons hart. Door het eenvoudige evangelie, daarvan niet links of rechts afwijkende, hoe mensen het graag willen horen, maar dat we het zouden mogen verkondigen naar de zin en mening van de Heilige Geest. En het kan alleen rechtgesneden worden door degenen die van u geroepen zijn, zoals de apostel hiervan getuigenis geeft. Als wij dan de huidige kerken bezien en die daarin volgaan, letterknechten die niet van God geroepen zijn, en die ook met het grootste gemak Sodom statements ondertekenen kunnen, en de luisteraars daarin die het niets aangaat en die nergens over wakker liggen. Oh, wat is het toch een begraafplaats geworden, wat vroeger reformatie heette, de kerk der reformatie, ook uitgerukt vanwege de afvalligheid. En het is alles overgegeven, het is nou alles overgegeven. Maar gij mocht nog in het oordeel des ontfermers gedenken aan het overblijfsel van de verkiezing, naar de verkiezing der genade. Want Heere, gij houdt toch altijd uw kerk. En wat zult gij dan doen met uw grote naam, als gij geen kerk meer zoudt hebben hier op aarde? Dan komt gij haastelijk weder. Maar gij houdt uw kerk tot aan de volleinding der wereld. Omdat dat ons een troost mag zijn. Niet om die kerk, maar om u. Om uw woord. Om de heiligheid van uw huizen die sierlijk is. Heere, dan mochten we samen stemmen in dat goddelijke woord. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En dat zegt gij ook, uw discipelen, verblijft u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar dat u geschreven staat in het boek des levens des lams. Want dat is de enige troost bij den leven en sterven. Dat wij niet onszelf, maar het eigendom zijn van Jezus Christus. Verlost zijnde van de heerschappij des duivels, der zonde en der wet. Opdat gij alleen de eer zoudt hebben, want gij houdt uw volk daarin. Gij bewaart uw volk erin. En ze kunnen nooit meer uit uw hand gerukt worden. Door niemand niet. Heere, verheerlijk dan uw woord, uw naam en kracht. Geef ons de bediening van uw diepere geest. Opdat er nog harten zou mogen worden aangeraakt tot eeuwige zaligheid. En daartoe wordt toch uw woord gepredikt. Want God was in de wereld zich met in Christus zich. De wereld met uzelf verzoenende. De zonde hen niet toerekenende. O, dat we dat mochten verkondigen. Vergeving der zonde. Het kindschap Gods. Het eeuwige leven. In en door Christus. Gedenk uw kerk wereldwijd. De weduwe en de wezen. Heere, o, gij mocht er nog toedoen tot de gemeente die zalig moet worden. Want uw huis moet toch vol worden. Heere, kom er zelf aan te pas. Om Jezus willen, amen. Ja, gemeente, u vanmorgen voorgehouden uit 2 Korinthe 4. Dat de zinnen worden verblind door de God deze wereld. Dat is de duivel, dat is de Satan. De God deze eeuw die de zinnen verblindt. Namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En om die reden preekte de Heer Jezus in gelijkenissen. Want Christus is niet zo gunnend, zoals er in onze dagen voorgesteld wordt, valselijk voorgesteld wordt. Want hij preekt in gelijkenissen, opdat de fariseeën zich niet zouden bekeren. Hij gunde hen de zaligheid niet. Er is een verkiezing, er is een verwerping. En hij verhardt wie hij wil en hij bekeert wie hij wil. We zullen ook de soevereiniteit Gods, dat is aanbiddelijk hoor, de soevereiniteit Gods. Dat is echt aanbiddelijk. En ik las gisteren nog in een boek dat William Tiptaft, met name William Tiptaft, die had daar moeite mee. Wesley die verwierp de verkiezing, die geloofde er helemaal niks van. En daarmee verwierp hij ook de verwerping. Ik denk dat hij daarom voor zichzelf het besluit genomen heb om daar afstand van te nemen, omdat hij zelf daarin deelde. Ja. Want anders zou je het aanbidden. De genade die aanbidt alles wat Gods is. Dat hebben we ook vanmorgen gezien. De zinnen verblind, de zinnen verhard, de zinnen bedorven door de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis. En daar zijn we van nature allemaal onderworpen, want we hebben moed en vrijwillig onze zinnen laten verblinden in het paradijs door de vorst der duisternis. En dan krijgen we geen licht over goed en kwaad, want we zijn aan de totale verstandsverbijstering onderworpen. De doel van de duivel is om de mensen te bevorderen in hun vooroordelen. Want de leugen gaat er een scoop in en het middel wat de duivel daartoe gebruikt is de media. De kerkelijke media, de reformatorische media, de mainstream media. Dat zijn middelen in het dienst van de duivel. En daarmee verblindt hij de zinnen, verhardt hij de zinnen. En nog erger, als er sprake is van een christelijke opvoeding, dan zie je dat zomaar in onze dagen massaal. Dat is niet incidenteel meer, dat de zinnen blind worden. De ongerechtigheid neemt toe. En de kerken doen er alles aan om dat te reformatoriseren, om dat glad te strijken. Maar Paulus zegt, wij hebben al die onzin, die gladstrijkerij, die doofpotterij verworpen. Publiek, exposed en verworpen. Dat hebben we u voorgehouden uit 2 Korinthe 4. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelen in naglustigheid. Dat kon de apostel gewoon niet, want hij was van God geroepen. En als je van God geroepen bent, dan kun je het woord niet verdraaien. Dan kun je geen valse leringen leren, kun je geen dwalingen leren. Nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid. Paulus had het allemaal van God geleerd. Niet op een universiteit, niet in de boeken, maar van God zelf geleerd. Ons aangenaam maken, dat woord aangenaam, dat staat meer, ik geloof in 2 Korinthe 11 nog een keer gezegd. En dat is verkeerd vertaald, want dat moet zijn geloofwaardig. Dus aangenaam, je kan je eigenlijk niet bij alle mensen aangenaam maken. Dat is niet mogelijk. Houd vrede met alle mensen, zoveel mogelijk in u is. Het is in onze dagen zeker niet meer mogelijk. Nee, want dat gaat allemaal ten koste van de waarheid. En daartoe zijn we niet geroepen. Paulus een apostel, geroepen niet van mensen, staat dubbel. Hè? Hij was niet door de mensen geroepen, niet door een kerk geroepen, nog door een mens geroepen, maar door Jezus Christus. En dat is de enige geldige roeping. En de kanttekenaren noemen deze beroeping wel extraordinair. Dan ben ik ook extraordinair geroepen. Als dat extraordinair is, maar dat is niet extraordinair. Want een kerk is niet allowed om ambten te geven. Ambten geeft Christus, dat geeft niet een kerk. Echt niet. Nou, en daarom moet je, en dat staat ook duidelijk in Gods woord, niemand die neemt die eer aan dan die van God geroepen is. Dat geldt voor elke ambtsdrager. Die van God geroepen is, niet door middel van, maar rechtstreeks door God geroepen is. En dat geschiet natuurlijk wel door woord en geest. Maar niet van mensen, niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. die hem uit de doden heeft opgewekt. Dat staat erachter omdat het door de opstandingskracht van Christus is geschied in het leven van Paulus en ook in het leven van de profeten. Ook in het leven van de richters. Die zijn allemaal door God geroepen. Door de opstandingskracht van Christus, want die was toen ook al van kracht. Ja, natuurlijk was die al van kracht. Abraham heeft in God geloofd door de opstandingskracht van Christus. Wat dacht je me nou? En hem is het evangelie verkondigd, toen al. Ja, het is evangelie is al verkondigd in het paradijs. Want het genadeverbond wordt al zichtbaar in de moederbelofte. Ja, wat dat betreft is God en in alles de duivel een eeuwigheid voor geweest en ook de gevallen mens. Dus dat is wel het criterium van de verkondiging van Gods woord. Je moet van God geroepen zijn. En we hebben het vanmorgen gehad niet om die naam. Want die namen schelen me eigenlijk niks of weinig. Maar die Adrie Verschuren, die dominee van de gereformeerde gemeente. En ja, al 26 jaar predikant en nog je zonde niet vergeven. Dan heb je ook geen roeping. God roept geen dominees waar hun zonde niet vergeven. Dat is eerst hoor. Het heb God de beliefd zijn zonen mij te openbaren. Eerst die vergeving der zonde. Door recht verlost in de rechterstraat. En toen werd Paulus ook. En dat viel eigenlijk gelijk samen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. En die roeping, die moet er aan ten grondslag liggen. In de kerken maakt het samen niet meer uit. Want iedereen met een mooi gezicht op zijn romp. Die komt ervoor in aanmerking. Ook voor het ouderlingschap. Maar dat is altoos niet geweest. Nee, daar werd eerst onderzoek gepleegd. En nou is de kerk feilbaar. Maar dat onderzoek moet nogthans gepleegd worden. Whitfield zegt, ik zou niet durven om ambtsdrager in het ambt te bevestigen zonder te weten dat hij bekeerd is en van God geroepen. Nou, dat is helemaal naar het woord. Dat is helemaal naar het woord. En het komt ook openbaar, we hebben er vanmorgen iets van gezegd, degenen die niet van God geroepen zijn, die preken zichzelf. En Paulus lijkt zichzelf soms te prijzen, maar dan zegt hij dat hij onzinnig is. Onzinnig, maar dan ben ik dan goden. En ik ben gematigd verzinnen jegens ulieden. Dus dat moet je goed verstaan, omdat de apostelen het woord onfeilbaar hebben gepreekt, zonder enige hapering. Er was geen letter aan verkeerd. Zelfs de apostel Petrus, die veinsde in Antiochië. Hij kon wat hij ten aanzien van Gods woord geschreven had, niet dwalen. En dat was zo in de apostolische tijd. In de patriarchale tijd, ook in de tijd van de profeten. Alle bijbelschrijvers, die konden niet dwalen. Want die werden geïnspireerd door de Heilige Geest. Woord voor woord ingegeven. En Mordechai, van Mordechai lezen we dat hij de schrijver was van het boek Esther. En Mordechai wordt nou aan de kant van de verworpenen geplaatst. Van die hoogmoedige stoppels die zich dominee noemen. Nou, daar ligt wel het oordeel op. Want ik heb gezegd in dat artikel, alle degenen die de Bijbelheiligen aantasten, die zullen verbrand worden met onlijk blusselvuur. Ja, want dat hebben ze van Christus ook gedaan. Hebben ze ook gezegd, hij was buiten zijn zinnen. Heb de duivel. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is een zonde die in onze dagen kerkbreed wordt bedreven. Ook de dominees. Kun je ze zo aanwijzen. Maar Paulus was van God geroepen. En waarom werd Paulus zo belaagd door die valse apostelen? Omdat hij het woord recht sneed. Omdat hij geen evangelie had naar de mens. Nee, dat kon hij ook niet. Want hij zegt daarin, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende zijt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht tot een andere evangelie. Kijk, daar heb je alweer die verblinding der zinnen, die betovering der zinnen. Want dat is zomaar klaar, hoor. Dat is echt zomaar klaar. Waarom is heel dat refodom afgevallen? Waarom? Door de media. Ze hebben de media, het RD geloofd boven Gods woord. Dat is echt de reden. En dat zal ook de reden zijn voor de derde wereldoorlog. Want er wordt zo met de goddelijke waarheid gespot. Alle ongerechtigheid wordt gereformatoriseerd binnen dat referendum. En ik heb vanmorgen gezegd, er klinkt nog geen piepstemmetje tegen die ongerechtigheid. Dus er is geen enkele dominee van God geroepen in onze dagen. Nou, want anders hoor je wat hoor. Zelfs die Dietrich Bonhoeffer, die kon niet zwijgen over die ongerechtigheid van Hitler. En nou zouden ze alles de doofpot in douwen. Nou, die Dietrich Bonhoeffer, dat was een evangelische predikant. En die ging flink tekeer tegen het nationalisme van Hitler. Enkele hebben we er ook gehad in Nederland. Die Slomp, dominee Slomp, die vreesde daar ook niet voor. Maar hij werd wel vervolgd. En die Dietrich Bonhoeffer is gevangen genomen. En die is ook ter dood gebracht. Nou, als je dat eens legt, die getrouwheid. Naast die revo-predikant, dan blijft er van die revo-predikant niks dan een stinkende mesthoop over. Ja, ik moet het zo wel zeggen, want wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar sommigen die u ontroeren, en als je je eigen laat ontroeren, dat is betoveren, dat is je eigen schuld, want je moet blijven, net als de eerste christengemeente, die volharden in de leer der apostelen en profeten. Laat je eigen toch niet betoveren. Maar dat schijnt toch wel heel grettig ingang te vinden. Omdat mensen altijd erop uit is om wat nieuws te horen. Wat nieuws te horen. Niet bij de eenvoud van het evangelie te blijven. En verkeerde vrienden, kan het onder Gods volk ook voorkomen? Nou, bij die gelaten kwam het voor. En dat was een pas bekeerde gemeente. En je ziet het, dat ze op zichzelf nog geen verweer hadden tegen die valse apostelen. En hoe gauw dat tot stand kwam. En dan moet Paulus weer terugkomen in die gemeente van Galaten en alles weer rechtzetten. Ook in censurerende zin. Ja, absoluut. Hij heeft scherpelijk censurerend gepredikt en die zaken weer rechtgezet. En hen scherpelijk bestraft, kun je lezen in het vervolg van de Galatenbrief. En dat is absoluut noodzakelijk, maar nou is alles overgegeven en God stuurt ze geen bestraffende Paulussen meer. En ze laten zich ook niet gezeggen. Dat oordeel legt er echt dubbel dik op. Maar Paulus verwonderde zich er wel over, omdat hij dat evangelie van vrije genade wel zuiver had gepredikt. En ook de gemeente van Galaten is ontstaan doordat er mensen werden bekeerd. En de ambten waren ingesteld en de sacramenten bediend. Maar hier zegt hij het nog een keer in onderstrepende zin. Doch al waren het ook dat wij tot tweemaal toe, een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, dan is alles zo'n beetje vervloekt in onze dagen, want het is allemaal een andere evangelie. Het is allemaal een evangelie naar de mens, wat de mens toch graag wil horen. Daar hebben de predikanten, die bevinden zich afhankelijk van de gemeente, want daar krijgen ze een traktement van. En ze nemen geschenken aan en als ze maar dan preken wat de gemeente wil horen. Want Van de Groes zijn er al niet meer. Willem Teling zijn er ook al niet meer. Nee, enkele uit de nadere reformatie, er zijn er niet zo heel veel die je dan op kunt noemen, die daar nog wel een stem hebben gehad, een publieke stem hebben gehad. Want al die dominees die hebben ook die boeken in de kast staan, maar die boeken die zal je ermee om de oren slaan in veroordelende zin. In veroordelende zin, want kijk, er wordt overal mee gepronkt, maar de praktijk is er niet meer. Ik heb het al vaak gezegd. Ze belijden dat ze God kennen en ze verloochenen met de werken. En allemaal hand in hand met wereldse entertainment of met vrome entertainment. Dat kan ook hoor, vrome entertainment. Oh ja, ik heb het wel op die zendingsdagen meegemaakt. En daar zaten we te bidden en dan kwamen ze langs om de collecte voor de stands op te halen. Ik zeg, wil je maken dat je wegkomt? Brutale hond dat je er bent. Het was misschien wel een ouderling. Ten mij dat schelen. Dat is even goddeloos om onder het gebed om die collectes te houden. En daar kan ik nog veel meer van zeggen hoor. Want er waren wel wereldlingen die kwamen ook binnen en die dachten dat het een zo'n beetje zo'n marktdag was of zo. En toen liep ik naar ze toe. Ik zeg, kom maar, kom in. Het is juist voor jullie. Nou ja, ze voelden zich daar niet op hun gemak, maar daar heb ik nou, die mensen worden er sowieso al uitgepreekt. Ik heb het in Haaskamp meegemaakt met die koster. Er kwamen wat van die campingvrouwen, ja, die niet zo kerkelijk gekleed waren. En die wou die achterin zeggen. Ik zeg, ben jij hartstikke gek. Ik zeg, die mensen moeten voorin, daar is het juist voor. Ja. Kijk, daar heb ik nou, zo zijn de kerken geworden. Allemaal dode godsdienst is dat hoor. Want daar heb ik niks meer met de ware godsdienst te maken, want die prediking, daarvan moet de kern zijn dat God de goddeloze rechtvaardigt. En als je dat alleen maar betrekt op al die nette kerkmensen, dan komt er een geest des diepe slaaps en dan wordt heel de gemeente een begraafplaats gelijk. Daar is eigenlijk niks meer aan te doen. Nee. Daarom moet Paulus wel zo preken, omdat daar ook de gemeente van Christus, dat is maar zo niet verzekerd in dat allerheiligste geloof. Dat zie je aan de gemeente van Galaten, hoe makkelijk die valse apostelen, want het waren niet mensen die verstandelijk niks wisten. Oh ja, die hadden ze wel verstandelijk op een rij. En die kenden ook die geest van Steef de Bruin om die mensen te bedriegen voor de eeuwigheid. Want dat is profaan in onze dagen, dat is wel heel duidelijk. En als je dan die pullenbladen vult met al die godslasterlijke artikelen, dat is de oorzaak van de Derde Wereldoorlog. En daar rekent niemand mee. Daar rekent helemaal niemand mee. Er klinkt nog geen piepstemmetje. Nou, dus het oordeel is vast op besloten, kun je ook niet meer afbidden. Maar er is geen andere evangelie, al krom je eigen in duizend bochten, want een andere evangelie, een evangelie naar de mens, daar zet Paulus het anathema op, door de inspiratie van de Heilige Geest. Want predik ik u nu de mensen of God? Is het u om uw eigen eer begonnen, of is het u om Gods eer begonnen? Nou, van nature is het ons niet om Gods eer begonnen. Maar ik zou dit wel vertellen, dat Gods geroepen knechten, die komen wel eerlijk voor de dag. William Tiptaf, die moest een keer in de gemeente van Philpot preken. Hij zegt, nou zal blijken of ik een dienstknecht van de duivel ben of een dienstknecht van Christus. Dat durven die referendomen eens geen eens te zeggen. Want ze zijn sowieso dienstknechten van God. Dus niet. Nee, want dat kan beproefd worden. En dat is in het leven van Paulus ook ten uiterste beproefd. Maar hij bleef volharden in die onveranderlijke leer van Christus. En dan liet hij zich niet afbrengen door tegenstand of de laster. Nee, ik heb u als een koperen muur gesteld. Met een aangezicht nog harder dan een diamant. Wat die tegenstand betreft. Oh ja. En dat ging bij de profeten ook door hart en ziel. De wenende profeet Jeremia. Maar hij wordt ook met de gramschap Gods vervuld vanwege de afval van het volk. Hij zegt een trouweloze hoop, een goddeloze hoop. Denk erover dat Gods volk en Gods knechten, als het erop aankomt, komt er ook openbaar dat ze aan de zijde van God geplaatst zijn. En als dat woord onversneden gepredikt wordt, nou, dat brengen zeker in onze dagen een haat teweeg, een vijandschap teweeg. Komt er niet van onder de indruk, nee. Nee, want Gods woord blijft Gods woord en God blijft God. En God houdt zijn volk, die kun je ook niet uit zijn hand rukken. En God geroepen predikanten, die kun je niet de mond stoppen. Dat is niet mogelijk. Want Paulus getuigt er ook van, ik heb een geopende deur van de Heere gekregen. Er zijn vele tegenstanders. Ja, dat komt erop af. Dat is ons voorzegd. Gij zult door alle gehaat worden. Maar die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Wat dat betreft, ja, is het wel begrijpelijk dat er zo'n vijandschap, tenminste als je jezelf kent, dat er zo'n vijandschap ontstaat wanneer die oude mens tot de fundamenten wordt afgebroken, tot de fundamenten wordt ontbloot. Dat kun je toch begrijpen? Ik ken het niet billijken. Nee, want ik ben ook aan Gods zijde geplaatst. Ik ken het niet billijken. Maar wel begrijpbaar dat dat zo'n vijandschap teweeg brengt. En het is alleen maar enkel liefde van God. Als je in die oude mens staat, wordt afgebroken tot je fundamenten toe. Want anders is er geen sprake van een nieuwe mens in Christus. God doet zijn eigen werk op. En God laat er geen traan om. Als Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Want gaat God om dat goden leven. Omdat goden levend gemaakt zijn. Dan vindt dat pas plaats. Ik ben door de wet gestorven. Daar heb je het einde van de wet. En het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. En een andere evangelie. Paulus zegt, ik aanvaard het niet, ik vervloek het. U zegt, als er dan gepredikt wordt, zoals in Gods woord staat, opgetekend, door alle gedosten, komt tot de wateren. Heeft dat dan ook iets te maken met het einde der wet? Jazeker. Gods woord is nergens met elkaar in tegenstrijd. En als je dan biblicistisch leest, ja, daar krijg je al die schriftkritiek door. Daar krijg je al die valse bijbelvertalingen door. Dan krijg je die evolutietheoreticussen, want binnen dat referendum is dat ook helemaal aanvaard. De een is er niet mee eens en de ander wel mee eens, maar er staat geen tucht op, er staat geen censuur op. Je kunt werkelijk alles leren binnen dat referendum en daarom is het een van God verworpen beweging. Omdat ze niks geven om de Heere Gods.
Ze geven er niks om als het evangelie wordt vervalst. Ze geven er niks om als de Bijbelheiligen worden verkracht. Er geeft niemand, geen enkele dominee, iets om. Maar dan komt God wel met een vuuroordeel, dat zal ik je wel vertellen. En nou liet die gemeente van Galaten zich nog bestraffen. Net als Petrus zich laat bestraffen door diezelfde apostel in Antiochië, kun je lezen in Galaten 2. Want je leest niet dat Petrus protesteert, nog geen eens protesteert. Nee. En dan komt hij later ook terug. Onze geliefde broeder Paulus, die dingen, zegt die zwaar zijn om te verstaan. Welke de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Daar hoorde hij zelf ook bij. Een ogenblik. Kijk, die mensen, ook Petrus was daarin volledig oprecht gemaakt in en door Christus. En Paulus was zo oprecht dat hij Petrus bestraft. Hij mocht dat niet achterhouden, want anders zou hij arglistig zijn. Anders zou hij net zo geveinsd zijn als Petrus. Dan zou die Petrus in zijn veinzing gestijfd hebben. Nou, dat kon de ere Gods niet dragen. En dat kon de liefde van God ook niet verdragen. Want die apostelen werden allemaal door de liefde van Christus gedreven. En die hadden ook acht op mekander te slaan. Denk er goed op. Ja, ja. En wat denk je, die Jacobus was ook zeer geoefend in de genade. Ik heb het vanmorgen ook al gezegd, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoeking valt. Ja, maar u zegt, dat is toch gevaarlijk? Nee, daar wordt het geloof juist door geoefend. Dat moet je niet zoeken, leidt ons niet in verzoeking in die zin om te zondigen. Dat bedoelt een apostel niet te zeggen. Nou, om er door gewapend te worden. Om met die volle wapenrusting Gods aangetogen te worden, om de strijd aan te binden, niet om een overwinning te halen in die zin, want ik heb het vanmorgen al gezegd, die overwinning staat al op rekening van al Gods volk. Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus, die de dood verslonden heeft tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Dat zijn toch de grondregels van de leer van Christus. Die moet je toch ingegraveerd zijn. Als dat steeds moet herhaald worden, dan is er wel blijk dat er geen inwoning van de Heilige Geest is. Want de Heilige Geest geeft altijd die indachtmakende genade. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus die grondregels, of de grondleringen moet ik zeggen, regels. Nee, Gods volk wordt niet geregeerd door regels. Maar door het koningschap van Christus, door woord en geest geleid en in de liefde gedrenkt. Maar ze weten tegenwoordig ook niet meer wat de ware liefde is. Ik krijg nog wel eens e-mails dat de mensen me waarschuwen dat ik de ware liefde niet heb. Ik zeg, nou vertel me wat u zelf kent van de ware liefde en wat u onder de ware liefde verstaat. En dan hoor je nooit niks meer. Je hoort echt nooit niks meer. Dus dat zijn allemaal van die duivels die proberen je daar met sukkenpraat onderuit te halen. Nou, onderuit ben ik gegaan voor God. En Paulus zegt, in dat onderuitgaan, in die hellevaart, heeft hij mij gegrepen. Dus al die aanvallen, het helpt allemaal niks. Het helpt allemaal niks. Nee, God blijft God en Gods woord blijft Gods woord. En dat hebben we u te prediken. Niet mensen te behagen, want indien ik nog mensen zou behagen, zegt Paulus, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Daar kan je het ook een toetsen, hè? Al dat menselijke evangelie, daar zit niks goddelijks in. Nee, en Gods volk heeft daar ook niks aan. Die zal daar tegen getuigen. Die gaat dan naar de consistorie, voor zover er nog naar een kerk kan worden gegaan. Kan in onze dagen ook al niet meer. Want als ze de sodomie de kerken dragen, moet je er echt uit hoor. En dan blijf je zitten, dan heb je gemeenschap met die zonde. En dan rust ook het vuuroordeel van Sodom en Gomorra op je. Dat is, zegt Paulus ook in die Korinthebrief. Scheid jullie eraf, niet om een nieuwe kerk te stichten, maar afscheiden buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. En dat bleef dezelfde gemeente van Christus, niet met kerknamen beplakt. Dat doen ze in onze dagen. En nee, in Gods woord blijven al die stickers achterwege. En dan is er maar één gemeente, zoals we opgelezen hebben uit die apostolische geloofsbelijdenis. Één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus, waarvan hij het hoofd is en waarvoor hij zijn bloed heeft gestort. Goed verstaan. En dat algemene, dat oppervlakkig in onze dagen. Het heeft niks meer om het lijf. Het is zo niet alleen gecirculariseerd, maar het is het heidendom gelijk geworden. Nog erger, omdat het allemaal onder een christelijke vlag had. Allemaal naar de mens, om mensen te behagen en aan de leugen, ik heb het vaak gezegd, aan de waarheid wordt niks verdiend, maar aan de leugen worden bakken met geld verdiend. En die Steve de Bruin, die krijgt ook bribe money van Pfizer, Ik weet het heel zeker, want de duivel heeft de media in handen. En dat gebruikt hij als een middel om de mensen hun zinnen te verblinden en hun gewetens als met een brandijzer toe te schroeien. En als je daarmee mee kan, dan is het wel een bewijs dat je genadeloos bent. De kerken zijn vervuld met genadeloze predikanten, genadeloze beleiders. Want je hoort ze nooit als de ere van God in het geding is, als de leer van Christus verkracht wordt, als de Bijbelheiligen worden aangetast. Je hoort nog geen, ik zeg het weer, geen piepstemmetje. Dus dat is niet meer de kerk van Christus. Absoluut niet. Net zo min Rome iets met de kerk van Christus te maken heeft, zo heeft dat hele reform, gaat diezelfde weg van Rome in de afval ervan. Want Paulus zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Ik heb het niet van de mens geleerd. Nee, dat zegt hij, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dat is absoluut noodzakelijk, geldt voor iedere van God geroepen predikant. Die hebt het niet van een universiteit, die hebt het niet uit de boeken gestolen, maar die hebt het van God zelf geleerd. Nou, daar kan ik in mijn leven wel getuigenis van geven. En er worden soms in de middelijke weg wel preken voor gebruikt, of oudvaderboeken, maar ik heb het toch allemaal buitenom die kerk heb ik het van God ontvangen. De Heer heeft het mezelf geleerd en dat heb ik te preken en wat, hoe anderen erover denken. Ja, maar de Heer brengt zijn volk erdoor toe. Dat gebeurt ook. Alleen van degenen die van God geroepen zijn. Nou, die omslag hebben sommige predikanten wel gemaakt. Ook Van der Groe is op latere leeftijd tot bekering gekomen. Ja, en toen begon hij het woord recht te snijden en toen kreeg hij ineens allemaal van die vijanden. Eerder niet, want eerder had hij ook een evangelie naar de mens. Nou, dan neem je geschenken aan en buig je het recht. Apelt heb je toch mooie jongen, geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Dat is toch ziek, mensen, dat is toch echt ziek. Je bent niet maar een ogenblik op aarde en dan sta je voor God en dan moet je rekenschap geven van je rentmeesterschap. En wat denk je dat het een overblijft van al dat poppenkastgeloof, die poppenkast-evangelie. Wat denk je dat er daarvan overblijft? Helemaal niks. Want het ware evangelie in de toepassing des harten, dat wordt echt beproefd. Dat wordt zodanig beproefd. En dan kan je ook die beproeving doorstaan, omdat de beloften die in Christus ja en amen zijn, in je hart verzegeld zijn. Nou, dan krijgt de duivel er nooit uit. Echt niet. En christenen werden vroeger op de brandstapel gebracht, maar de duivel kon die verzegeling des Heilige Geestes niet verbranden. Dat krijgt hij niet van elkaar. Gods werk, dat kan je niet teniet doen. Nee, hij heeft het ook niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Maria Magdalena, nou, die zou predikant kunnen worden, want die heeft al zoveel keer aan de voeten van Christus gezeten en van hem onderwezen. Ken niet, daarom zeg ik het niet, maar daar zou ik maar heilige jaloers op worden, op die plaats van Maria Magdalena en al degenen die aan zijn voeten zijn gekluisterd geweest, om van hem geleerd te worden, om van hem onderwezen te worden. En dat begint met de vergeving der zonde. Ik zeg het maar weer, want die Adriaan Verschuren, die gaat zich eeuwig bedriegen. Die schatten zich wel wedergeboren, maar ze kennen nog geen vergeving der zonde. Ze kennen Christus ook niet. Nou, houd er gelijk maar mee op. Meld je maar bij de Stolkse kermis. Want dit heeft geen zin. En dat kankert al jaar en dag voort. En er is geen ontwaking. En dat betekent ook, en nou is alles afgescheiden, ook die HHK. Ook allemaal Sodom naar binnen gehaald. PKN, het is allemaal Sodom en Gomorra gelijk. Nog geen piepstemmetje. Hoe is het in de wereld mogelijk? Ik zeg het nog een keer. Als er 5 kinderen van God in Nederland wonen, had er geen RD en geen SGP meer geweest. Want dan hadden ze daar echt bij God vandaan. En God aangelopen zijn waterstroom om dat tot de fundamenten af te breken. Er zijn geen Simsmans meer. Want al die pilaren in die Reformkerken zijn dagens pilaren gelijk. En alles wordt in het leven gelaten. En nou komen de oordelen. Nou kun je het niet meer afbidden hoor. Want de Heer heeft genoeg waarschuwingen uit al te gaan. Boetepredikers, boetepredicaties laten klinken. En men heeft toch gedacht het beter te weten. Nou, dan moet je ook maar op de blaren zitten. En die eeuwige vlam, daar kom je dan niet meer af. Dan is het eeuwig te laat en is bekering niet meer mogelijk. Want gij hebt mijn omgang gehoord die ik eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Kijk, Paulus wist dat hij het zo voor God verzondigd had, dat zalig worden niet meer mogelijk was. En dat moet je echt kennen. We hebben het vanmiddag op de catechisatie gehad.
dat je je ouders gehoorzaam moet zijn naar het gebod Gods, want dan zult gij lang leven op de aarde. Maar, kinderen, er is geen één mens die dat gebod vervult. Want dat zit niet op uitwendige gehoorzaamheid. Zo hebben ze nou de wet Gods verkracht. Om allemaal uitwendig met die wet in overeenstemming te komen. Maar dat helpt je echt niks, want die wet die weegt het binnenste van het hart. Dat legt hij op de weegschaal Gods en dan is alles te licht bevonden. Die weegt je overdenkingen, je achterliggende gedachten, je onbewuste gedachten. Dat komt allemaal in die weegschaal van de wet. En er blijft niks van over natuurlijk. Nee, het ziet niet op uitwendige gehoorzaamheid. Het ziet op de gehoorzaamheid des geloofs. En nog verder, het ziet op de gehoorzaamheid van Christus. Die ook die wet, eert uw vader en uw moeder, vervuld heeft. Ten volle vervuld heeft. Om het op rekening te zetten van zijn volk. Dat geldt voor alle geboden. Die vervulling der wet, die moeten we in Christus vinden. De wet moet in ons leven verheerlijkt worden. God gaat er echt niet buitenom. Als die je geloof toetsen en het komt niet overeen met de vervulling van de wet, dan heb je een vals geloof. Dan heb je gewoon een vals geloof. En daarin, in dat uren des gerichts, is Christus aan Paulus geopenbaard, zoals we dat kunnen lezen in vers 15. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen, door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, tot vergeving der zonden. Want de Heer Jezus brengt de vergeving der zonden mee. Hij is geautoriseerd om de zonde te vergeven, want hij is de Zoon van God, God even geleid. De godheid van de Vader is niet van meerdere waarde als de godheid van de Zoon. En andersom. De godheid van de Zoon is niet van minder waarde als de godheid van de Vader. En dat geldt ook voor de Heilige Geest. Ze zijn als God elkaar gelijk. En er zijn toch geen drie goden. En er is maar één God. En in die godheid bevinden zich drie personen. Dat is ook de grondslag van de leer van Christus. Als wij dat laten varen, de verkiezing, de verwerping en de zaligheid in en door Christus. Alles moet aan de leer van Christus getoetst kunnen worden. En alles wat ermee in overtreding is, is godloos. Dan heb je God niet, dus dan ben je de heidenen gelijk. Ja, dat zijn toch wel zaken die in de kerken zijn blijven liggen. Want die zijn er niet meer, ik kan het gewoon wel zeggen. Waar de prediking, waar de grondslag van de prediking is, een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Ze zijn allemaal op zoek naar welwillende mensen, naar begerige mensen, ik heb het wel gehoord. Longing, desire. Dan ben je al wedergeboren. Vergeet het. Zelfs de vader van de Puritijnen, William Perkins, heeft dat geleerd. Een begeerte naar genade, dat is al geloof. Daar, waarom moet je daar nog verder? Als die zoon, die verloren zoon, die kwam tot zichzelf, dat noemen ze al wedergeboren. Nou, dan kun je toch net zo goed blijven zitten bij die zwijnen. Waarom zou je dan nog terugkeren naar de vader? Ja, dus het is allemaal vervalst geworden. Al decades hoor, al decades. En van de leer van de reformatie afgeweken. En Luther zegt, dat is nou juist de leer waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. En ik heb u onlangs verklaard wat dat woord goddeloze betekent. Wat dat nou werkelijk is. God zoekt geen gelovige mensen, want die zijn er zat. God zoekt geen begerige mensen, want die zijn er ook zat. Nou heb Gods volk wel reine begeerte na ontvangen genade. Oh, absolute waarheid. Maar voor ontvangen genade, daarvoor zegt Paulus, ik wist niet dat begeren zonde was. Tenzij de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Dan komt alles op ene hoop en daar de rust de vloek op. Alles wat de mens aan bewegingen veroorzaakt voor de wedergeboorte, staat allemaal onder de vloek. Ook in het stuk der ellende, wat dacht je me nou? En dan kom je in het einde van de wet en is zalig worden niet meer mogelijk. En dan is het Gods tijd. Dat eeuwige wonder, zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat kon nooit meer. Dat kon nooit meer. Bij die moordenaar aan het kruis kon dat ook nooit meer. Hij vroeg niet om genade. Hij vroeg slechts om één gedachte. Om één gedachte. Ja, en dan zal ik u eeuwig loven in de hel. Want daar komt het op aan hoor. Dan ben je het einde van de wet. Dan ben je echt aan het einde van de wet. En dan blijft de Heer ook geen seconde achter. Want daar vindt hij nou al zijn volk. Als erfwachters van de hel. En die wordt er tot de hemelse adelstand in Christus verhoogd. Dat eeuwige wonder. Als zalig worden geen wonder geworden is in je leven. Dan ken je het niet. Dan ben je niet wedergeboren. Bij die verschuren, die kunnen er allemaal een rekensom van maken. Een filosofische rekensom. Wel wedergeboren, maar daar staat het nog voor en ze weten het niet eens wat, waar ze voor staan. Als je de vergeving der zonde niet kent, hoe kun je dan zeggen, ik sta er nog voor?
Je weet niet eens wat je zegt. Ik sta er nog voor. Als je het niet kent. Als je naar een stad reist en je weet niet hoe die stad heet. Dan kun je toch niet zeggen, ik sta voor die stad. Welke stad? En dan is je mond gesloten. Zo is het ook geestelijk. Mensen weten gewoon niet wat ze zeggen. Allemaal van horen zeggen. Nou, Gods volk heb het ook van horen zeggen, maar uit de mond Gods. En dat horen zeggen, dat heeft eeuwigheidswaarde. In de toepassing des harten. Nou, Paulus ging niet bij mensen te raden, want hij was door God geroepen. Hij was door de Vader, door de Zoon geroepen. Ik ben niet wederom naar Jeruzalem gegaan tot degene die voor mij apostelen waren. Maar naar Saoedi-Arabië, zou je kunnen zeggen. Naar Saoedi-Arabië, ja. Nou, er staat een landschap gelegen ten zuiden van het Joodse land, waar de berg Sinaï was. 3 jaar in de woestijn. Om nader door God onderwezen te worden in de leer die naar de godzaligheid was. Want Paulus had natuurlijk een schielijke bekering en dat is altijd schielijk. De doorgang door de enge poort is altijd schielijk en een twinkeling of een aai. Maar de weg die daaraan vooraf gaat, ja, dat kan verschillen. Dat kan ook wel 15 jaar duren, laat ik het zo maar eens zeggen. Dat is ook niet Gods gewone weg, want de vrouw is maar 9 maanden in verwachting en zo gaat het ook met dat geestelijke, hoor. Dat kind moet geboren worden. En niet in de filosofie van Comrie, nee, want voor die wedergeboorte is er gewoon niks. Er is ook geen voorbereiding tot de wedergeboorte, die bestaat niet eens. Een stuk der ellende, dat is geen instap tot de wedergeboorte. Nee. Dat is de fase van de bediening der wet. Ja, en de wet is de eerste schuldeister. Dus de wet, die heeft het recht om in dat stuk der ellende die mens op te eisen. En onder die vloek en die mens daarin te ontdekken, opdat die mens worden die voor God reeds geworden is in Adam. En denk erover, de wet is niet een of andere vreemd persoon. Het is de wet van God. Het is Gods wet, het is Gods woord. Daar kun je geen loopje mee nemen. En kinderen, ook met dat gebod om je vader en moeder te eren en te gehoorzamen, daar moet je niet zo makkelijk over denken, want van nature geldt dat voor niet één kind die daaraan voldoet. Nee, en de wet eist volkomen gehoorzaamheid, ook wat betreft dat gebod. En dan kun je natuurlijk uitwendige zegening ontvangen, omdat je dat uitwendig allemaal wel bent, maar dat helpt je toch niet wezenlijk. Het moet je toch gaan om een verzoende betrekking met God te kennen en daarin te wandelen. En dan begeer je ook de zaak van Christus te behartigen. Niet of God daarin tekort komt, nee. Maar zo zijn de apostelen ook aangesteld, de profeten aangesteld, om in de wijngaard des Heren te arbeiden, ten eerste tot eer van God en ten tweede tot zaligheid van zielen. En daarom zegt een apostel, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat bewegen staat, heb ik u geleerd, dat staat niet in de grondtaal. Er staat overtuigen. Hoe ze dat allemaal verzonnen hebben is mijn raadsel. Waarom gewoon niet die echte vertaling? Net als met dat aangenaam, ja, dat is geloofwaardig. Waarom dan gewoon niet zo vertaald? Dat is voor mij een echte raadsel. Maar dan hebben we dat wel nader te verklaren, als daar een verkeerd woord ingeslopen is, om het niet zodanig voor te stellen alsof God zijn knechten gesteld heeft die dan aangenaam bij alle mensen overkomen. Echt niet. Dat is niet de realiteit. Dus toen ben ik dat gaan onderzoeken. Ik denk, hè, dat kan toch niet waar zijn? Want Paulus had al zoveel vijanden. Nou, die vijanden hebben de huidige predikanten niet meer. Want ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Dat is, passen de prediking aan naar de omstandigheden. Wat heb je nou aan dat bedrog, mensen? Je staat straks voor God. En dan moet je rekenschap afleggen van je rentmeesterschap. En als je dan je zinnen hebt laten verblinden, nou, daar zijn we alle schuldig aan, maar na ontvangen genade, dan neemt God die verblinding weg. Want dan krijgen de blinden het gezicht. Hoor je het? Dat is het evangelie. Door de prediking van evangelie zorgt de Heer dat zijn uitverkoren volk, die van nature ook blind is, het gezicht krijgt. Wat is het gezicht? Dat zijn de gezichten des geloofs. Dat is inzicht, dat is ook inzicht. Inzicht in het woord, als je van God geleerd bent. Ja, Paulus zegt, dan hoef ik je eigenlijk niet te onderwijzen, want dan ben je zelf van God geleerd. Van de broederliefde zegt hij dat met name. Daarin hoef je niet onderwezen te worden, want gij zijt zelf van God geleerd om elkander lief te hebben. Dat is een verzelfsheid des geloofs. Dat is een verzelfsheid der genade. Dat hoef je niet zoveel keer te herhalen. Daar mag je wel een keer de nadruk op leggen, maar Dat hoef je niet zodanig te herhalen alsof Gods volk dat elke dag vergeet. Echt niet. Nee, want die liefde is in onze harten gestort door de Heilige Geest op grond van de verzoening. Dat zijn toch de grondbeginselen van de leer van Christus. En dat wisten die gemeente van de Galatiërs ook. Maar ze zaten nog in een bewegelijk koninkrijk waar ze lichtelijk bewogen werden door allerlei wind van leer. Nou, dan komt Paulus er aan te pas. Van Gods wegen, denk erom, dat is niet buiten God omgegaan. Nee, van Gods wegen. Omdat daar toch wel kinderen Gods waren die het evangelie hadden aangenomen. Omdat Paulus door middel van de prediking Christus aan hen had voorgesteld. En daar ook de toepassing op volgde. Nou, dat is de gemeente van Christus. Als de mensen tot bekering komen. Je kan wel kerken bouwen. Tegenwoordig heb je van die kerkplantingen. Moet er wel eens om lachen, denk ik. Ja, er zijn meer planting als kinderen gods. Veel meer. Allemaal mensenwerk. Nee, zegt Paulus. Ik betrek het maar weer. Maar dat geldt ook voor zijn bekering. Ik ben niet van mensen geroepen. Nog door een mens. Maar door Jezus Christus. En als je dat nou extraordinair noemt. Maakt allemaal niks uit. Dat is noodzakelijk. Dat is absoluut noodzakelijk. Want anders ben je genees geautoriseerd om de censuur toe te passen. En daarom kunnen ze het ook allemaal heel makkelijk nalaten. Omdat ze niet van God geroepen zijn. Ze hebben die last niet op hun hart. Ze hebben geen open conscientie naar God toe. Ze missen de Heilige Geest. En dan kun je ook al die noodzakelijke dingen kun je allemaal heel makkelijk nalaten. Want dan is het allemaal van de mens, door de mens. Allemaal door de kerk. Allemaal kerkelijk verklaard. Allemaal kerkelijk legaal verklaard. En God neemt het niet aan. Nee, hij neemt alleen aan die van God geroepen zijn. Net zoals Aaron. Anders neemt hij het niet aan. Dat is heel eenvoudig. Ja, het moet allemaal nog door het ware geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. En die tot God komt moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Dus al ware dat een engel een andere evangelie, moet je nagaan hoe scherp Paulus het stelt. Want hij zegt ook, doch al waren het ook dat wij, hij sluit zijn eigen erop in. Hij zegt, stel je voor gemeente, ik heb u het evangelie gepreekt naar de leer die van Christus is. Hij zegt, maar stel je voor dat ik nou ineens zou veranderen en u een ander evangelie zou verkondigen. Dan ben ik vervloekt, zegt hij. Hier ook. Doch al waren het dat ook wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie verkondigt buiten hetgeen wat u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, dan kan alles vandaag wel op de helling hoor, wat er in onze dagen verkondigd wordt. Kan echt alles op de helling. Want dat is allemaal naar de mens. Dat is allemaal aangepast met al die valse bijbelvertalingen. En al die homofielen die op de preekstoel staan. Dacht je dat God daar nog iets van aanneemt? Dacht je dat nou werkelijk? Hij houdt zijn dienst zuiver. Denk erom, hij houdt zijn kerk zuiver. Hij houdt zijn kerk strak. Hij houdt zijn kerk in de vernedering. Hij houdt zijn kerk in zijn eer. Daarom wat dat verlies betrof onder Jozua door die mannen van Ai. Ze versloegen zomaar die Israëlieten. Jozua zegt, dat ken niet. Er is iets mis. En als er iets mis is, is alles mis. Er is alles mis. Nou, er was een ban in het leger. En die liggen vandaag in de dag opgestapeld tot het kerkdak. En niemand geeft er wat om. Dan ben je echt niet een kerk meer hoor. Dan ben je een hol van de duivel. In dienst van de duivel. Met de afgoden die daarmee gepaard gaan. En die al die zinnen nog extra verblinden. Dat RD en de SGP. Ja, als je het niet meer horen wil, dan gaat het weg. Want die verblinding is algemeen en kerkbreed in onze dagen. Algemeen en kerkbreed. En je hoort niks meer. Dus daar zitten ook geen kinderen van God meer in. Want die zou je horen. Een echt kind van God, die wordt door zo'n prediking, afsnijdend en bevrijdend, weer wederom ontwaakt. Het gebeurt niet. Dus er is niks meer overgebleven van die kerk der reformatie. Want in die kerk van de reformatie, daar was die één heilige algemene christelijke kerk nog ruimschoots aanwezig. En dat is nou allemaal weg. Dat is nou allemaal weg. Dus, wat wordt er over kerken gebazeld als er in Gods woord niet één kerknaam genoemd wordt die ze heden dagen gebruiken? Wordt niet één kerknaam, wordt geen denominaties, komt in de Bijbel niet voor. Dan moet je ermee afrekenen. Dan moet je eruit. Want dat gaat allemaal gepaard met de grootste goddeloosheid die er maar bestaat. Nou, na 3 jaar kwam Paulus wederom te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En er bleef bij hem 15 dagen. Moet je eens even overdenken. Als ze nou even koffie komen drinken, zijn ze na 1 uur weer weg. Hij bleef bij Petrus 15 dagen. Dus dat is 14 dagen plus een dag. En ze vervelen elkaar niet hoor. Nou, het is een tijd te kort om te spreken over de wegen des Heren, over de leer van Christus. En ik denk dat ze elkaar tot onderwijs geweest zijn, elkaar tot een hand en een voet geweest zijn. En ik zag geen van de andere apostelen, Jacobus, de broeder des Heren. Ja, Jacobus was ook zeer zuiver. En dat zijn alle apostelen geweest voor wat betreft ze geschreven hebben in Gods woord. Wat hun brieven betreft, want dat is onfeilbaar. Dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar Jacobus, lees die brief van Jacobus maar. Nou, dan vliegen ook wel daar de heilige vonken af. En dan blijft er ook van dat menselijke evangelie niks meer over. En dat is absoluut noodzakelijk, want de ere Gods, dat zeggen in onze dagen niks meer. De feiten doen er ook niet meer toe. Ook de wereldse feiten doen er niet meer toe. Ze kunnen alles verdraaien, ze kunnen overal de propaganda van maken. En dat zei die Udo Ulfkotte ook. Die mediapropaganda zal voor een derde wereldoorlog zorgen. Die mediapropaganda, dat is het gevaarlijkste wat er is. En dat doet het RD ten volle aan mee. Maar het oordeel, dat zal er niet om liegen. Dat zal er echt niet om liegen. Nee. Als God zijn verbondswraak gaat openbaren. Nou mensen, dat is wel zo dodelijk. Dat is wel zo bloedig. Dat is geen woorden uit te drukken. En dan is het te laat. Dan is niet lijden in last, maar dan is het te laat. Dan is het echt te laat. Dan is het echt gedaan. En de Heer heeft het ervoor over. Want zijn naam moet verheerlijkt worden. En als het niet buiten die oordelen meer om kan, dan doet de Heer dat. Zonder een traan te laten. Zonder een traan te laten. Hij heeft in zijn woord geopenbaard dat hij niet verblijd is als de mensen onbekeerd blijven. Maar God is geen emotioneel wezen. Dat moet je echt goed verstaan. God kan geen traan laten. Nee. Christus wel. Want hij is ook mens geworden. En hij weende vanwege de afval der Joden. En heb hun tegelijkertijd het oordeel aangezegd. Uw huis wordt woest gelaten. Maar God is een geest en geen emotioneel wezen. Dus als de Heer in zijn eer gekrenkt is en zijn oordelen laat gelden. Dat doet de Heer net zo makkelijk. Omdat hij God is. Omdat hij God is. Ja. En hij blijft God. Hij moet het doen. Om zijn deugden en rechten te handhaven. En daar staat God zelf voor in. Daar staat hij zelf voor in. En dat moet ook gepredikt worden. Zoals de profeten en apostelen. Mozes. De kerkorde van het Oude Testament. Ik zeg het nog een keer. Is nooit veranderd. De boeken van Mozes. Niet aan verandering onderhevig. Dan heb ik het niet over die valse bijbelvertalingen. Die zelfs de moederbelofte hebben verkracht. Ook in de HSV. Nee, daar heb ik het niet over. Want dat verdwijnt allemaal in het halfuur. Daar blijft niks van over. Gods woord. Houdt stand tot in der eeuwigheid. Dat is onveranderlijk Gods woord. En dat blijft onveranderlijk Gods woord. En als hij dan die leer van de apostelen en profeten. Nou, voor het geloof is het niet moeilijk om daarin te volharden. Voor het geloof. De gelovige wordt er wel in bestreden en aangevallen. En door de duivel de verzoekingen die daar overheen gaan. Oh ja, maar de Heer houdt zijn kerk in stand. Dus wat dat betreft, dat behoort ook tot die enige troost. Beide in leven en sterven, dat ik het eigendom van Christus ben, verlost ben van de heerschappij der zonde, des doods en des duivels, en dat de Heer mij daar al zo in bewaart. Dat is toch de kracht van de troost, mensen. En als wij nou te helling komen met al het onze, dat is ook nuttig hoor, dat is echt nuttig. Ja, God is meerder dan ons hart. Als ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, want bij de Heer is dat alles opgeschreven in een boek. Dat heb God niet nodig. Maar om het menselijk uit te drukken. Want de Heere die vergeet nog niet een letter. Van het begin der eeuwen af tot in die eindeloze eeuwigheid. Bij God is alles bekend. Hij is een alwetend God. Hij is ook een almachtig God. Dat is toch een eeuwige troostvolk van God. Dat je daarop kan leunen en steunen in de woestijn van het leven. Op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. En die Christus met een verzegeling heeft uitgesproken. Hij zweert bij zichzelf wat de belofte Gods in Christus betreffen. Dat neemt hij nooit meer terug. Paulus zegt, hetgeen ik nu schrijf, zie ik getuig dat voor God dat ik niet lieg. Nou, dat kan ongeveinsd kan dat worden uitgesproken. En dat kan door geen ene dominee gezegd worden. Ze liegen allemaal. Ze liegen dat ze barsten. Ja, ik zeg het wel grof. op zijn stolks. Maar zo is het wel hoor, zo is het wel. Dit kan niet ene reformpredikant nagaan. Want ze liegen allemaal, ze passen allemaal het woord aan. Ze zitten allemaal het woord te vervalsen, te verdraaien tot hun eigen verderf. Met onbewogen gezichten, want ze hebben allemaal geweten dat men een brandijzer is toegeschroefd. Je kan ervan maken wat je wil, ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met de werken. En daar hebben we niet alleen tegen te waarschuwen, maar ook met heilige verontwaardiging in de geest van Stefanus daartegen te getuigen. En dat tegengetuigenis, of het geloofd wordt of niet, of het overgenomen wordt of niet, dat heeft daar ook nog niks mee te maken. Nee. De Heere eist het en de Heere gebiedt het, dat zijn woord wordt gepredikt aan alle creaturen. En dat hangt niet af of het geloofd wordt of verworpen wordt. Nee, Gods woord is Gods woord. Ja, en het doet zijn eigen kracht in het leven der uitverkorenen tot zaligheid. En dan gaan ze zich eeuwig over verwonderen. Waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt, want er is een uitverkiezing en er is een verwerping. En dan ga je later pas, niet direct bij de in het uur van de wedergeboorte, maar later ga je dat wel bewonderen. Waarom had de Heer mij op het oog? Ja, daar krijg je nog geen antwoord op. Dat is vanwege zijn eeuwig welbehagen. God heeft zijn gevolg lief omdat hij het wil, omdat hij dat van eeuwigheid heeft besloten. Dat kan Gods volk nooit meer verzondigen. Wel in de inleving des harten, ja ja, maar voor God niet meer. Nee, want hij blijft bij zijn woord. Zijn woord is zijn woord. En als hij zijn ja wordt gegeven, wordt het nooit meer nee. Wij zijn mensen van ja en nee. Ik heb er ook al eens een dominee op betrapt. Ik zeg, vandaag zeg je ja en morgen zeg je nee. Ik zeg, maar Paulus zegt, laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En alles wat te bezijden is, is uit de boze. Voor het geloof is dat ook niet moeilijk om zich daaraan te onderwerpen. Want het is geen slaafse dienst. Het is een liefdedienst die nooit verdriet. We zullen er eerst van zingen. En wel uit Psalm 119. En daarvan de verzen 84 en 85. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ik ook. Ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Kijk, daar heb je een andere betekenis van dat woord zinnen. Want dat is het met God eens. Dat besteedt zijn leven in de dienst des Heren. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. En het 85ste vers, 84 en 85 op Psalm 119.
Van leertrap tegen die valse apostelen, dat lees je ook bij de profeten, onder andere bij Jeremia, en dat wil ik u niet achterhouden, als die in hoofdstuk 23 daar ook tegen van leer trekt, net is met dezelfde geest als Paulus, aangaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich, ik ben als een dronken man, als een man die de wijn te boven gaat, vanwege de Heer en vanwege de woorden zijner heiligheid. Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege de vloek. De weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is en hun macht niet recht. Want de profeten, beide profeten, priesters zijn huichelaars. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Ga je dan ook Jeremia beschuldigen? Oh, hij liep maar te schelden en te razen en te tieren. Dat zou je de hel beween, hoor, denk er goed om. Want bij Gods volk is gewilligheid. Om deze boeteprediking in hun hart te ontvangen en om die te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Opdat er ook bij hun alles uitgezuiverd wordt. O mensen, we moeten wat vermaand worden aan deze zijde van het graf. Want beide profeten en priesters zijn huichelaars. De leiders des volks zijn verleiders geworden. En zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in donkerheid. Zij zullen aangedreven worden en daarin vallen. Want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hun bezoeking, spreekt de Heer. En dat spreekt de Heer ook uit. Niet als een emotionele God, want ik heb al gezegd, God is niet emotioneel. Nee, God waakt over zijn recht. Hij waakt over zijn eer. En daartoe heeft hij Christus naar de wereld gezonden om zijn uitverkoren volk in die eer te herstellen. Want dat is het, hersteld worden in het beeld Gods, dan word je hersteld ook in het kader van de ere Gods in de order of creation, de scheppingsorde. Er komt niemand in de hemel in strijd met de scheppingsorde. Er komt niemand in de hemel in strijd met Gods eer. Er komt niemand in de hemel in strijd met de leer. Echt niet. Nee. En daar geven de profeten ook getuigenis van. Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria. Die door de Baal profeteerden. Door de SGP, door het RD. Dat is precies hetzelfde. Ik spreek het voor Gods aangezicht uit. Dat is precies hetzelfde. Het zijn allemaal Baals. En mijn volk Israël verleiden. Verblinden, de zinnen verblinden. Dus dat is niks nieuws, niet in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, lees Mozes, lees je precies hetzelfde. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik een afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterke de handen van de boosdoeners. Daar heb je het. De rechtvaardigen die worden verdoemd, ook in onze dagen. En dan de goddelozen die worden geprezen. En de zonden worden tot wet gesteld, opdat zij zich niet bekeren, een ingeluk van zijn boosheid. Zij alle zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Daar heb je de kerk van vandaag. En daar gaat God ook mee afrekenen, zoals die in de dagen van Jeremia daarmee heeft afgerekend. En het volk verbannen heeft naar Assyrië. Daar zij erachter komen dat God niet emotioneel is. Nee, hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Maar ze bekeerden zich niet. Nou, wacht maar. Wacht maar. Zo zegt de Heer der Scharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Ze maken u ijdel. Ze spreken het gezicht huns harten niet uit des Heren mond. Ze hebben het niet van God geleerd. Ze zijn niet van God geroepen. Daar kan je het allemaal aan toetsen. En ze verblinden de zinnen met ijdelheid. Met kerkelijke kermis, entertainment. Sodom en Gomorra. En dan moet je uit. En als je dat niet gewillig doet, dan geeft God je gewillig over. Gewillig over aan de duivel. En dan is er geen bekeren meer aan. Dan is er geen bekeren meer aan. Dan krijg je deel aan hun zonde. En dan krijg je ook van hun plagen te ontvangen. Gods woord is daar wel zo helder en klaar in. En daarom heb ik gezegd, er is nog geen dominee die een historisch geloof hebt. Want een historisch geloof, die neemt dat niet over dat er homostatements getekend worden. Een historisch gelovige zal er nog protest tegen laten klinken, maar dat hebben ze al niet meer. Dat hebben ze al niet meer. Hun zinnen zijn verblind, hun geweten is toegeschroeid als met een brandijzer. En er is nog geen eens historisch geloof. Er is ook geen verstand, hoor. Als ik die SGP'ers hoor praten, nou, het is nog van een lager niveau als de kleuterschool. Er zit echt geen verstand bij. Helemaal niks. Wat dat betreft had die ezel van Biliam meer verstand als al die SGP'ers bij elkaar, als al die RD'ers bij elkaar. Denk er goed om, hoor. Want die wist hoe God werkte. Die ezel. Nou, daar is het wel zo ver van weg. Het is allemaal algemeen verklaard, allemaal oppervlakkig. Allemaal sentimenteel. En die hebben van God een emotionele God gemaakt, van God een democratische God gemaakt en van God een atheïst gemaakt. Zo is het ook nog een keer. De hoogste godslachtering wordt in onze dagen binnen dat referendum bedreven. En ik predik dit, opdat je wakker zou worden en er ook tegen zou getuigen. Want als je dat kan nalaten en je claimt een christen te zijn, dat wordt dan een dubbele vloek. Dat wordt een dubbele vloek wat ik net uit Jeremia 23 heb opgelezen. Het was niet alleen Paulus die daartegen ageerde, want die man was van God geroepen. Hij kon het niet eens nalaten. Al zou je de loop van een geweer tegen zijn borst zetten, kon hij dat niet nalaten. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, want dat was natuurlijk wel voor de andere apostelen ook een ontzaggelijk wonder, ook een ontzaggelijk gebeuren, dat zij gehoord hadden dat degene die ons eertijds vervolgde, die verkondigt nu het geloof, de leer van Christus, het evangelie, het welk hij eertijds verwoestte. Dus Paulus had het zo voor God verzondigd en zo moet je je leren kennen van God, er is geen onderscheid in. Nee, dat je het wel zo voor God verzondigd hebt dat bekering niet meer mogelijk is. En als God het dan wel doet, ja, dan heb je een eeuwigheid hiero. En zij verheerlijkt de God in mij. Anders gebeurt dat ook niet. Anders gebeurt dat ook niet.
Een waarachtige bekering. Daar zullen zelfs de engelen zich over verblijden. Daar zal de engelen over zingen. Als er één zondaar is die zich tot God bekeert. Want dat geschiet in de onmogelijkheid van je helle bestaan. En als dat toch gebeurt. Al wat des Heren is, wordt verheerlijkt. En zij verheerlijkte God in mij. Amen. Heren, dat het ook in onze dagen nog mag klinken. En leven mag in onze harten. Want godsdienst is geen spel. Dat is de realiteit. De goddelijke realiteit die gij in uw woord hebt geopenbaard. Om mochten we daarin leven in wandelen. Geheel afhankelijk ons weten van de invloeden van de Heilige Geest. Daarom gedurig om verlegen zitten. En u afsmeken om een verbeurde door alles onmisbare zegen. In alles dat we geen stap zouden zetten zonder de wil des Heren. Doet het alle ter ere God, zegt een apostel. Of geen al eet of drinkt of iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Wijs ons de weg door u bepaald. Dan zullen we die ten einde toe bewaren. Geef ons verstand met goddelijk wil bestraald. Omdat gij ervan de eer zult hebben. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van dat 86e vers uit de Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Wat er verder volgt in dat 86e zangvers van Psalm 119. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.